een 0,5% evolutie duurt 1 miljoen jaar.
Ja, dus dat betekent gezien de tijd die verstreken is en onze genetische ontwikkeling, dat daar niet zo heel veel aan veranderd is in vergelijking met de jager-verzamelaar.
Dan is er dus eigenlijk niet zoveel veranderd.
160.000 jaar is op de klok van de evolutie 2 minuten.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld waarin mensen in 10 weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma. Welkom bij weer een nieuwe aflevering.
Goedemorgen of goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Yes, en eigenlijk wederom een beetje op verzoek ook, hè?
Nou ja, er is inderdaad iemand geweest die... Die zei van, ik begrijp best dat bewegen belangrijk is. En zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja.
En dus bij deze.
Ja, vandaag dus over bewegen. En wat ik hier voor mij heb staan is hoe wij altijd bewogen hebben en hoe wij nu bewegen. Misschien moeten we daarmee mee aftrappen.
Dat is denk ik een goed plan.
En wat je dan dus ziet is dat de zogenaamde jager-verzamelaar... Dus dat is wat wij heel lang geleden, zo leefden we heel lang geleden in ieder geval. Dat het pakketje aan genen en functioneren van ons lichaam, zoals dat toen werkte, eigenlijk nu waarschijnlijk nog steeds zo werkt.
En er zijn nog steeds volkeren die op die manier leven, waardoor er ook op dit moment nog gewoon onderzoek gedaan wordt naar die manier van leven.
Ja, en even kijken, dat heb ik hier ook bij de hand. Denk ik, maar 0,5% evolutie duurt 1 miljoen jaar.
Ja, dus dat betekent gezien de tijd die verstreken is en onze genetische ontwikkeling, dat daar niet zo heel veel aan veranderd is in vergelijking met de jager-verzamelaar.
Nee, al zou je terugrekenen, wat ik hier ook heb staan, in 160.000 jaar, waarin je toch ver terug gaat al, en dan is er dus eigenlijk niet zoveel veranderd.
160.000 jaar is op de klok van de evolutie... 2 minuten?
Ja, nou ja. Ja, dat is wel een mooie manier om dat uit te drukken.
Ja.
En wat we dan dus zien is dat het energieverbruik door lichamelijke activiteit bij de jager-verzamelaars neerkwam op 1240 calorieën per dag. Kilocalorieën per dag. En dat wij 555 kilocalorieën per dag verbruiken. En dat is, dat is minder dan de helft daarvan.
Ja, en dat betekent dat onze leefstijl dusdanig veranderd is dat we minder energie verbruiken als dat we ooit hebben gedaan in onze evolutionaire ontwikkeling.
Ja, nou, je kunt natuurlijk niet het energieverbruik SEC bekijken. Je moet ook bekijken hoeveel energie je tot je neemt.
Uiteraard, want er moet daar een balans in zijn.
Ja, en bij de jager-verzamelaar lag dat op 2900 kilocalorieën per dag aan intake van energie.
Mm-hmm.
En bij ons ligt dat op 2030, dus dat is ook minder. Maar als je dan gaat kijken naar de verhouding tussen die getallen, dan zie je dat bij de jager-verzamelaar daar een verhouding is van 2,3.
Inname versus, versus verbranding.
Ja, en bij ons 3,7, dus die verhouding is groter. Wat betekent dat wij dus in verhouding meer innemen dan verbruiken.
En dan hebben we het nog niet over wat we innemen. Want als we alleen maar kijken naar het gehalte aan kilocalorieën, ja, dan ga je volledig eraan voorbij dat een pond broccoli misschien evenveel kilocalorieën heeft als 12 suikerklontjes.
Ja.
Maar dat, ja, dat wel degelijk andere reacties in ons lichaam teweeg brengt. Dus je kan niet alleen naar kilocalorieën kijken. Hè? Je moet ook kijken naar waar komen je kilocalorieën vandaan.
Ja, precies. De kwaliteit van, en niet alleen de kwantiteit van de calorie. Maar ja, het lichaam heeft ook verschillende systemen, verschillende soorten brandstof die het kan gebruiken. En nou ja,
dat is misschien dan een onderwerp voor een andere podcast.
Ja, 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 want dat gaat wel helemaal een andere kant op inderdaad. En ook leuk denk ik om erbij te benoemen is dat er natuurlijk een beweegnorm bestaat die op dit moment wordt gehanteerd. Ik weet eigenlijk niet hoe lang die al bestaat. Ik weet niet of jij dat zo weet.
Nou, die beweegnorm die is er al eventjes, maar die is nog niet zo heel lang geleden bewerkt en aangepast. En ik moet je de exacte datum schuldig blijven, maar ik dacht dat die in 2018 opnieuw geformuleerd was.
Oké. Okay.
En ik weet ook de getallen niet precies uit mijn hoofd, maar je hebt ze ongetwijfeld voor je.
Yes, nou ja, officieel luidt de beweegnorm als volgt voor volwassenen en ouderen, wel te verstaan. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
Mm-hmm.
Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning. Verspreid over diverse dagen. Dat is op zich al best vrij te interpreteren.
Ja, want je kan zeggen van oké, verspreid over verschillende dagen. Als ik 3 dagen 50 minuten sport, dan ben ik er.
Dan ben je er.
Dat is 3 keer in de week een uurtje fitnessen bijvoorbeeld.
Ja.
En toch is dat misschien niet voldoende.
Precies. Misschien, nou ja, daar kunnen we het zo verder over hebben.
Daar komen we wel op.
Langer, vaker en of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordelen. Dus nou ja, daar zit al een stukje in dan.
Precies.
Doe minstens, dat zeggen ze dan wel erbij, 2 maal per week spier- en botversterkende activiteiten voor ouderen, ook gecombineerd met balansoefeningen. En voorkom veel stilzitten. Dat is ook weer een beetje relatief.
Ik denk dat misschien wel de belangrijkste is, het stilzitten voorkomen.
Ja. Nou ja, nog steeds is dit natuurlijk super weinig in vergelijking met die evolutionaire hoeveelheid van beweging die er heel lang is geweest.
En als je dus op die manier genetisch geprogrammeerd bent, zoals dat heel lang geleden was, en de omgeving is dusdanig veranderd dat we die genetische programmering eigenlijk niet meer gebruiken, is dat misschien wel de reden waarom er zoveel mensen zijn met zoveel klachten van hun bewegingsapparaat. En dan denk ik aan spieren, botten, gewrichten, et cetera.
Ja, absoluut. En
ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik merk in mijn dagelijkse praktijk, hoewel die nu even op een laag pitje staat vanwege corona, hopelijk mogen we 3 maart aanstaande, als deze podcast...
Zijn we al bezig?
Nou ja, aanstaande vrijdag komt die laag.
Ah, ja, dan hebben we het verlossende nieuws gehad.
Dat is de 26e, volgens mij, in mijn blote hoofd. Maar ik hoor heel vaak dat mensen van zichzelf vinden dat ze genoeg bewegen.
Mm-hmm.
En dan zeggen ze van, ja, maar ik ben de hele dag in beweging. En dan vraag je van, maar kan je, wat voor werk doe je dan? Ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben ook de hele dag in beweging en al 30 jaar lang. Alleen, dat is wat ik gewend ben. Ja. Ik heb daar geen spierpijn van. Mijn benen doen geen zeer aan het einde van de dag staan en lopen en dergelijke. En ik denk ook niet dat de oorspronkelijke oervolkeren evolutionair ook spierpijn hadden van hun dagelijkse activiteiten.
Nee.
Maar het feit dat je gewend bent aan hetgene wat je doet, wil nog niet zeggen dat je voldoende doet.
Mm-hmm.
En ik heb zelf gemerkt in de afgelopen 2 jaar, ondanks het feit dat ik volgens die richtlijn voldoende bewoog, had ik toch last van mijn rug.
Ja.
En het is pas echt gaan verbeteren met gerichte spiertraining 2 keer in de week met behulp van een personal trainer. En nu heeft natuurlijk niet iedereen die luxe. We hebben natuurlijk het geluk dat wij met de praktijk bij Speyer Sports in Beuningen erbij zitten, zeg maar. En dat betekent dat ik die mogelijkheid wel had. Maar het is verbazingwekkend om te zien dat ondanks al mijn kennis over voeding, slaap, beweging, en stressmanagement, mijn rugklachten pas echt zijn overgegaan met daadwerkelijk 2 keer in de week 60 minuten personal training. En dat heeft echt mijn ogen doen openen ten aanzien van hoe belangrijk bewegen nu eigenlijk is.
Ja, dat doet mij ook meteen denken aan de, tussen aanhalingstekens, misvatting die ook bestaat dat training, bewegen, voor heel veel mensen ook betekent dat, dan komt het woord conditie al snel om de hoek kijken. Mm-hmm. En als je conditie traint, dan denken mensen volgens mij aan hart en vaten en dat die functie moet dan optimaal...
Cardio.
Ja, en dus cardio. En laat dat nou misschien niet de meest efficiënte manier zijn om je lichaam tot een meer metabole gezonde situatie te krijgen. Om bijvoorbeeld, in jouw geval, die rugpijn eronder te krijgen.
Nou ja, als ik ga kijken naar mijn conditie, volgens mijn gegevens is mijn VO2 max hoog. Mm-hmm. En dat komt doordat ik zeker 2 keer, misschien 3 keer in de week hardloop. Als het een beetje mooi weer is, ook regelmatig op een racefiets zit. Dus ik heb cardio genoeg. En cardio alleen heeft mijn probleem niet opgelost. Het trainen van de kracht heeft mijn probleem opgelost. En het is natuurlijk een misvatting om te denken dat als je alleen krachttraining doet, dat je dan cardiovasculair niks zou doen.
Ja, als je gewoon, net zoals je bij cardio doet, je hartslag monitort. En dat, je doet datzelfde bij een krachttraining, dan ga je natuurlijk gewoon zien dat die hartslag net zo goed in die zone terechtkomt waarin je die gunstige metabole aspecten kunt aanspreken.
Ik heb regelmatig dat als ik aan het squatten ben, dat mijn hartslag gewoon richting de 140, 145 gaat.
Ja.
En dat is dan een oefening. Dan doe ik 10 herhalingen. En in die 10 herhalingen ben ik misschien 2,5 minuut bezig.
Mm-hmm.
Daarin gaat mijn hartslag best heel erg hoog. Maar hij komt ook weer heel snel terug, want dat is dan mijn cardiovasculaire fitheid, zeg maar.
Ja.
En het interessante is dat het eigenlijk een hoge intensiteit intervaltraining is.
Mm-hmm.
En een hoge intensiteit intervaltraining is natuurlijk bekend daarvan dat dat het aantal energiefabriekjes, mitochondriën, mm-hmm. in je cel doen toenemen. En het grappige is dat als je gaat kijken naar de functie van die mitochondriën, dat dat ook weer heeft te maken met bijvoorbeeld het aanmaken van energie. Het is daarom dat je van bewegen meer energie krijgt. Maar dat heeft ook een rol in je temperatuurregulatie. En nou ja, het is vandaag 22 februari.
Mm-hmm.
Dus op 14 februari, vorige week zondag, hebben wij allebei in de sneeuw gelegen. En ik weet dat jij veel minder krachttraining doet als ik.
Ja.
En misschien moet je zelf even vertellen wat jouw reactie was op die sneeuwduik.
Ja, dat is wel goed, want dat illustreert exact wat het voordeel is van krachttraining.
Ja.
Nou ja, misschien moet ik heel even kort zeggen dat ons lichaam 2 soorten vetweefsel heeft. Bruin en wit vet.
Eigenlijk 3, want er is ook nog beige vet.
Ja, ja. Tussenvorm eigenlijk. En kenmerkend voor het bruine vet is dat er dus zo'n hoge aantal van die energiefabriekjes in zitten.
Mm-hmm.
En het witte vet niet. Dat is meer het vet wat gerelateerd is aan opslag van energie.
Nu is het wel zo dat je van krachttraining niet meer mitochondriën in je vet krijgt. Hè? Dat is wel iets waar je bij moet zeggen.
Ja, maar wel meer cellen die mitochondriën hebben.
Precies.
Dus als je daarnaar kijkt, dan is het witvet meer voor opslag bedoeld. Maar die thermogenese, die temperatuurproductie, zeg maar, die temperatuurregulatie die dat bruine vet doet,
mm-hmm.
Dat ga je dan in dit geval merken. Want wat mijn reactie was op het liggen in de sneeuw, was dat ik mijn lichaam weer terug moest gaan opwarmen daarna.
Ja.
En dat kun je dus doen door warmte te produceren als je genoeg van die cellen hebt. Maar in mijn geval merkte ik dat ik dat eigenlijk ging doen met spiercontracties. Dus ik kreeg eigenlijk rillingen. Mijn spieren begonnen aan te spannen om warmte te produceren.
En ik heb dat helemaal niet gehad. Ik heb mijn rug afgedroogd.
Ja.
En dat was het.
Ja, dus dat is een teken dat bij mij...
Moeten we even zeggen dat we allebei met onze rug in de sneeuw hebben gelegen.
Ja,
14
zelf...
februari op ongeveer 5 minuten. En dat het effect bij jou was, dus die spiercontracties, die rillingen om jouw temperatuur omhoog te krijgen.
Ja, Nou ja, en dat illustreert dus dat ik minder van die cellen heb met mitochondriën.
Inderdaad.
Dat is dan eigenlijk de conclusie.
En wat leer je daaruit?
Dat ik krachttraining moet gaan doen.
Exact.
En maar dat is wel grappig, want wat ik net al beschreef, dat heel veel mensen denken van cardio is the way.
Mm-hmm.
Dat is bij mij dus ook tot nu toe zo geweest. Ik heb in ieder geval niet die krachttraining echt een groter aspect laten zijn van mijn sport.
Ja.
Dus goed. Nu, dit creëert dan een noodzaak om dat wel te gaan doen.
Ruimte voor verbetering.
Ja, absoluut. Absoluut. En ik moest ook denken aan het feit dat ook weer vergeleken vroeger en nu stress. Even misschien een klein bruggetje, maar als er, misschien anders zeggen. Beweging was ook een veel grotere noodzaak, hè, om op zoek te gaan naar bijvoorbeeld voedingsbronnen. En,
er was geen koelkast waar je naartoe kon lopen.
Precies, en om arbeid te verrichten ten gunste van allerlei andere activiteiten. Ik weet nog dat Thomas in de podcast die we met hem hadden vertelde dat hij bij de Hadza was.
Ja, dat is zo'n bevolkingsgroep die nog altijd als jager-verzamelaar in Afrika leeft.
Ja, en hij benoemde dat op zich wel mooi. Hij beschreef dat die mensen daar, die zijn altijd up and doing.
Ja.
Dus of ze zijn bezig met iets te verzamelen, voeding, water te halen. Ze zijn bezig in een boom te klimmen. Ze zijn in ieder geval de hele dag bezig.
Ja.
En dat brengt dan al sowieso een betere balans in het verbruik en de inname. En met krachttraining bood je natuurlijk hun verbruik ook een beetje na. Hè?
Precies, dat is eigenlijk waar het om te doen is.
Ja. En om ook maar, dat heb ik hier ook meteen bij de hand, even kijken. Ja, en ik heb hier zo'n lijstje weer van voordelen van krachttraining. Misschien dat we daar ook nog iets uitpikken van dat we wat meer op in kunnen gaan.
Shoot.
Spierversterkend. Gewichtsverlies, onder andere ook door het afterburn effect.
Ja.
Dat is, kun jij eens toelichten wat dat precies betekent?
Nou ja, dat betekent, in principe is het zo dat wanneer je iets aan krachttraining doet, dat je natuurlijk meer energie verbruikt. Door de toename van het aantal spiercellen en het aantal mitochondriën verbruik je sowieso ook in rust meer energie. En daarnaast is het zo dat door de krachttraining te doen, en ik denk dat jij dat op het lijstje hebt staan, hoe lang dat afterburn effect aanhoudt.
Dat heb ik hier niet bij staan, maar ik meen dat 24 tot 48 uur is.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het ook niet precies. Maar er is in ieder geval, het is in ieder geval uit wetenschappelijk onderzoek wel duidelijk dat naast de toename in kracht en flexibiliteit en conditie, ook het verbruik, het energieverbruik, langer doorgaat als alleen maar tijdens die training.
Ja.
En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zo'n krachttraining eigenlijk schade aanbrengt in die spieren.
Mm-hmm. Ik heb het gevonden trouwens, tot 48 uur.
Ja, die schade moet gerepareerd worden.
Mm-hmm.
En daarvoor hebben we ons immuunsysteem. En dat immuunsysteem doet dat natuurlijk met name 's nachts. En dat kost energie.
Ja.
Die reparatie. En het is de bedoeling dat de reparatie ervoor zorgt dat die spieren nadien sterker zijn als ze dezelfde prikkel krijgen. En dan kom je in de compensatie en de supercompensatie, et cetera. En dat is misschien te ver weg om daar heen te gaan. Maar
je zou eigenlijk wel kunnen zeggen van een reactie met spierpijn op een training is dus een sterke aanwijzing voordat je ook echt een afterburn effect hebt.
Ja.
En dan word je dan, iedereen kent denk ik wel het fenomeen dat spierpijn is oké.
Ja.
Dat is goed, daar word je sterker van.
Ja, precies.
En dat is dan in dit geval het voordeel van wat zich uit in dat afterburn effect, onder andere.
Nog meer voordelen?
Zeker. Het beschermt spiermassa bij gewichtsverlies.
Ja, dus dat wil zeggen dat als je voldoende training hebt, terwijl je bijvoorbeeld aan het afvallen bent, dat je voorkomt dat eiwitten uit die spieren worden opgeofferd in je energievoorziening. Omdat je minder energie binnenkrijgt via je voeding.
Ja, wel iets wat ook veel mensen in de praktijk die gewicht willen verliezen en bijvoorbeeld advies krijgen om aan de slag te gaan met intermittent fasting of met time-restricted feeding.
Mm-hmm.
Dat die wel vaak zeggen van ja, maar als ik dat alleen doe, dan verlies ik eigenlijk meer gewicht dan dat ik misschien eigenlijk wil. Want je wil misschien in eerste instantie wel wat minder, maar vaak zakken ze harder dan dat ze eigenlijk willen.
Ja, dus de combinatie intermittent fasting samen met krachttraining is eigenlijk een hele goeie.
Ja, ik denk het wel.
Is overigens ook de manier waarop ik in de afgelopen 5 jaar ongeveer 20 kilo ben afgevallen. De combinatie intermittent fasting met krachttraining. Ja. Waarbij je misschien nog even moet opmerken dat alle energie die je niet direct verbruikt wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen.
Mm-hmm.
En ik weet eventjes niet uit mijn hoofd hoeveel glycogeen je lever heeft en hoeveel glycogeen er in je spieren is opgeslagen. Maar het is wel zo dat voor iedere gram glycogeen je 3 gram water vasthoudt. Dat is ook de reden dat de meeste mensen die minder gaan eten hun glycogeenvoorraad gaan verbruiken. En dat is het verlies van vocht of water wat je in de eerste weken hebt van een dieet.
Ja, ja.
En de combinatie, dus je glycogeenreserves opmaken in combinatie met de krachttraining waarbij je spieren sterker worden, een afterburn effect optreedt en je sowieso een hoger rustmetabolisme krijgt, leidt in mijn geval tot in ieder geval een aanzienlijk gewichtsverlies.
Ja. Ja, en ook een verlies wat niet even kort daar is en stagneert, maar zich kan blijven doorzetten nou tot ja, je gewenst.
Ziet, ja, je ziet dat ik nog steeds aan het afvallen ben. Er is ook nog steeds ruimte voor verbetering. Ja. En, liever langer en langzamer en voor op de lange termijn. Dus een leefstijlverandering in plaats van een dieet met een effect op korte termijn.
Ja, anders kom je wel misschien bekend of in het bekende yo-yo effect terecht.
Ja, dat is niet wat we willen.
Nee. We gaan nog even verder. De volgende die er staat is de vergroting van de hoeveelheid spiermassa.
Net over gehad al.
Eigenlijk over gehad. Lager vetpercentage.
Als je vet gaat gebruiken als energiebron, en dat doe je met name als je lang genoeg nuchter bent.
Ja.
Dat is wederom een deel van mijn successtory.
Ja, inderdaad. Het nuchter bewegen.
Inderdaad.
Wel toepasselijk. Het verlaagt lage rugklachten en pijnklachten bij artrose.
Bewegen.
Ja.
Ja.
Het vergroot de onafhankelijkheid bij ouderdom.
Ja, dat zorgt ervoor dat je ook op hogere leeftijd in ieder geval voldoende spiermassa en spierkracht hebt om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je niet afhankelijk wordt van andere mensen voor allerlei dagelijkse activiteiten.
Ja.
Minder risico op vallen.
Ja.
Dat zijn voordelen.
Ja, absoluut. En ik denk ook richting het cognitieve verhaal, hè? De energieverdeling die veel optimaler blijft, omdat je metabolisme gunstiger blijft. Dus,
en het zorgt voor een betere doorbloeding van je hersenen.
Ja, exact.
Het zorgt voor een verbeterde aanmaak van BDNF. Dat is Brain-Derived Neurotrophic Factor. En dat is de factor die voor de groei en in stand houden van hersenverbindingen een rol speelt.
Yes. Ja, je ziet toch in onze samenleving dat ook ziektebeelden, zoals misschien bijvoorbeeld dementie en dergelijke, wordt ook wel steeds actueler. Heeft toch ook wel met beweging te maken.
Nou ja, het heeft ook en vooral te maken met het feit dat bij onvoldoende beweging, je ziet dat organen en het brein is in die zin ook een orgaan, sneller insuline resistent worden.
Mm-hmm.
En het is niet voor niets dat diabetes type 2 een insuline resistentie problematiek is, waarbij je steeds meer insuline moet aanmaken om de glucose cellen in te krijgen. En het steeds hoger zijn van die insulinespiegels zorgt ervoor dat het aantal receptoren voor insuline vermindert, waardoor je steeds minder gevoelig bent voor die insuline, waardoor het steeds lastiger wordt om die insuline te gebruiken om glucose de cel in te krijgen. En Alzheimer wordt heel vaak een dementie, want Alzheimer is een vorm van dementie, maar niet alle vormen van dementie zijn Alzheimer. Diabetes type 3 genoemd.
Ja, en dan kun je toch weer terugvallen op die verstoorde verhouding tussen energieverbruik en intake met een ontregeling van de verzadigings- en hongerhormonen, zoals in jou bijvoorbeeld nu insuline.
Nou, inderdaad. En daarnaast is het zo dat door gebruik te maken van door regelmatig die spiercellen ervoor te laten zorgen dat die energie verbruikt wordt, en dan zie je dat het aantal glucosetransporters in de celwand van het type GLUT1 toeneemt. En er minder afhankelijkheid is voor de glucosetransporter 4, de GLUT4.
Ja.
GLUT4 is insulineafhankelijk, GLUT1 niet.
Ja.
En dat is een voordeel.
Ja, net zoals dan daar in lijn weer natuurlijk van het nuchter bewegen, ook de niet van insuline afhankelijke energie opname aanspreekt.
Ja, als je beweegt en je beweegt nuchter, en als die nuchtere tijd lang genoeg is, dan zie je dat als je daarna gaat eten, dat de koolhydraten die in je voeding omgezet worden in glucose om opgenomen te worden, zonder tussenkomst van insuline opgenomen kunnen worden. Ja. Vanwege het feit dat het energieniveau per cel zo laag is.
Ja.
Als je, en misschien is dat een beetje technisch, maar ik ga het toch even uitleggen. Een spiercel die verbruikt ATP als energiebron.
Mm-hmm.
Glucose wordt omgezet in de cel in de citroenzuurcyclus naar ATP. En wanneer we de energie verbruiken, wanneer we de ATP verbruiken, wordt ATP ADP van trifosfaat naar difosfaat en daar komt energie bij vrij. En uiteindelijk wordt ADP AMP, adenosine monofosfaat. En adenosine monofosfaat zorgt ervoor dat de glucosetransporter 1 in de cel gebruikt wordt in plaats van GLUT4.
Ja. Ja, precies. Dat is het werkingsmechanisme erachter. Ja.
Ja. Ja, toch weer even technisch geworden.
Ja.
Het is zoals het is.
Ja, precies. Verder. Een hogere wandelsnelheid. Een verbeterd glucose- en insuline-metabolisme, hebben we net gezegd.
Precies, net uitgelegd.
Lagere bloeddruk in rust. Een verbeterd bloedlipideprofiel. Dan hebben we het natuurlijk over waardes rondom bijvoorbeeld cholesterol en dergelijke.
Cholesterol en vooral triglyceride.
Ja. Grotere botdichtheid.
In reactie op die beweging, want tijdens beweging breek je bot af.
Ja.
En dat wordt 's nachts weer hersteld, zeg maar.
Ja. Ja, dit zijn allemaal dingen liggen in lijn van de mechanismes die we al besproken hebben eigenlijk.
Inderdaad.
Het werkt remmend en of positief bij depressie. Heeft natuurlijk ook alles met die factoren in je brein te maken die we hebben benoemd.
En het feit dat depressies vaak veroorzaakt worden door een laaggradige ontstekingsreactie.
Ja. Die weer uitgelokt wordt door een te lange zittijd ook.
Ja.
Het vergroot het zelfvertrouwen.
Oké.
Okay. Mooi effect ook. Het verbetert cognitief functioneren. En als laatste staat hier nog vermeld. Het verkleint de afname of stopt de afbraak van spiermassa bij ouderen.
Ja.
Nou, allemaal een beetje in lijn van.
Ja, want dat heet met een mooi woord sarcopenie.
Mm-hmm.
En sarcopenie is een risicofactor voor het ontwikkelen van andere aandoeningen.
Ja, zoals bijvoorbeeld wat je bij ouderen natuurlijk heel vaak hoort, is osteoporose ook.
Ja.
En dat wordt ook een beetje beschouwd als soort van normaal als je ouder wordt. Maar dat is maar de vraag, hè, als je al deze zaken op orde hebt.
Nou ja, het is wat vaak voorkomt, is niet noodzakelijk normaal.
Nee.
Maar omdat het zo vaak voorkomt, lijkt het normaal.
Ja, precies. Eens even kijken, hè. Wat ik hier nog... Nee, daar zit verder niet zoveel mee. Heb jij nog iets wat je zo wil toevoegen?
Nou ja, we hebben het gehad over beweging natuurlijk als noodzaak voor een gezond metabool systeem.
Mm-hmm.
Maar we hebben het nog niet gehad over bewegen in de buitenlucht. Want in de buitenlucht zijn er een aantal factoren die wetenschappelijk onderbouwd een behoorlijke toevoeging zijn op het bewegen alleen aan zich. Ik heb dat ook even openstaan op mijn laptop.
Shoot.
Nou ja, dat buiten zijn. Ik pak even de laptop erbij. De helende werking van daglicht en buitenlucht. De rust van de natuur bevordert het korte termijn geheugen. En dat is onderzocht aan de Universiteit van Michigan. En daar werd ontdekt dat het korte termijn geheugen beter presteert indien je buiten bent en beweegt en weinig afgeleid wordt. En dan wordt even uitgelegd hoe dat ze dat onderzocht hebben, dat is wat minder relevant. Het herstelt je mentale energie. Hier wordt gezegd, iedereen maakt het wel eens mee, je hoofd wil niet meer, niets komt daardoor meer uit je handen. Onderzoekers noemen dit mentale vermoeidheid. Iets wat je kan helpen je geest weer in een hogere versnelling te zetten, is deze bloot te stellen aan herstellende omgeving zoals het buitenleven. Studies hebben aangetoond dat mensen meer mentale energie krijgen als ze buiten zijn, of zelfs als ze naar foto's van de natuur kijken. Dus dat betekent een mooie bosfotograaf, een foto van het bos helpt al.
Dus ze zijn eigenlijk heel goed bezig ook hier bij Spijersport, doordat ze hier een buitentrainingstuk aan het opzetten zijn.
Nou ja, inderdaad. Er wordt druk gebouwd aan een overkapping, zodat we ook met minder goed weer buiten kunnen trainen. Verder is het zo dat buiten bewegen leidt tot een vermindering van de hoeveelheid cortisol in je bloed. Mm. En cortisol is het stresshormoon. Dat wil dus zeggen dat wandelen in het bos stressverlagend werkt. Verder verlaagt het de hartslag. Wat natuurlijk logisch is als je cortisol, wat de stresshormoon is, naar beneden gaat. En dit is een belangrijke. Het vermindert je kans op ontsteking. En ontsteking is een natuurlijk proces dat het lichaam gebruikt om te reageren op bedreigingen zoals wondjes en pathogenen. En dan moet je denken aan virussen, bacteriën en schimmels. Maar wanneer de ontsteking in de overdrijf gaat, kan dat tot buitengewoon nare gevolgen leiden. Studies hebben aangetoond dat tijd doorbrengen in de natuur helpt om de ontstekingswaarde op een lager niveau te houden. Uitspraken over feitelijke lichamelijke reden, daar verschillende meningen over. Ik heb begrepen dat er ook heel veel onderzoeken zijn ten aanzien van de bosgeuren die je kunt opsnuiven. Dat noemen ze dan ook wel forest baths. Ja. En die phytoncides, dat zijn de stoffen die vrijkomen in de natuur. Die hebben rechtstreeks relatie met het tot rust brengen van je systeem. Verder heeft het tot voordeel dat er een beter zichtontwikkeling is, vooral bij kinderen. Omdat je natuurlijk niet alleen maar dichtbij of op 20 centimeter naar je scherm zit te kijken, maar dat je ook af en toe in de verte ergens op moet focussen.
Ja, dus een bal een keer een veld overschoppen in plaats van hem met je controller op het scherm in het doel schieten.
Ja. Dan is er een onderzoek gedaan en dat is gepubliceerd in het Psychological Science rapport. En die openen met, stel je een therapie voor die geen bijwerkingen heeft, die direct beschikbaar is en die jouw cognitieve functioneren tegen nul kosten kan verbeteren. En ze hebben daar een onderzoek gedaan en toen bleek dat studenten beter konden onthouden die voordat ze teruggevraagd werden van wat heb je nu onthouden, een wandeling in de natuur hebben gemaakt. Uit een andere studie bleek dat mensen die hun tijd in de natuur doorbrachten meer gestimuleerd werden tot creatief probleemoplossend handelen. Nou, daarnaast is het zo dat er mogelijk antikankereffecten zijn, maar daar is nog weinig over bekend. Die onderzoeken zijn in een vroeg stadium. Verder is het zo dat bewegen in de buitenlucht ervoor zorgt dat je immuunsysteem beter functioneert. In deze tijd met de pandemie die op dit moment gaande is, waar we met z'n allen eigenlijk allemaal binnen moeten blijven. Misschien een reden om juist naar buiten toe te gaan. En verder verbetert het je geestelijke gezondheid. En als laatste, misschien niet helemaal onbelangrijk, is dat het gewoon leuk is om buiten te bewegen.
Ja.
Ik loop liever buiten hard, als dat ik op een loopband hard loop.
Ja, ik denk dat veel mensen dat ook beamen.
En zullen herkennen inderdaad.
Ja, ja. Nou, mooi, hebben we toch weer een aardig verhaaltje rond.
Dat dacht ik.
We zijn ook alweer lekker een goed half uur bezig, zie ik. Dus dat is
lang genoeg.
Ja. Ja, dan is het eigenlijk tijd voor de uitsmijter, hè?
Ja, de quote van de dag.
Misschien moeten we die doen. Denk ik maar, of had je iets anders in je hoofd?
Ik had al iets anders, maar dat is natuurlijk ook een goeie. Everyone's a bodybuilder. The question is, which body are you building?
Ja.
En dat is uit de P2E diet van Ted Naiman. Maar ik had een quote van, als je wil, dan vind je een weg. En als je niet wil, dan vind je een excuus.
Daar heb ik niks aan toe te voegen.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.
De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.